Oké, nou fijn dat we allemaal weer zijn. Het gaat allemaal precies net in het hok. Ging precies. Goed geteld. En we gaan vandaag weer naar Gods woord luisteren. En jullie hebben het al gehoord, alle klokken die luiden nog iets extra vanochtend. Want het is vandaag natuurlijk Pinksteren, wat gevierd wordt. Ja, daar sta je soms niet altijd bij stil, hè. Dat je denkt, omdat wij ja, met dagen en jaren weten wij hoe Paulus er over schrijft. Maar toch, ja. Ik heb de laatste tijd Groot Nieuwsradio nog eens in de auto aanstaan. En dat vind ik toch echt wel leuk. Ik zeg het allemaal zo, je kan altijd weer leren van anderen. Ook al snijdt het woord waar het niet recht, maar dat doe ik wel. Maar dan hoor je toch ook hoe er eigenlijk naartoe geleefd wordt. Helemaal naar dat Pinksterfeest. En dat Pinksterfeest hoor je ook wel weer. Ja, dat is het feest wat eigenlijk het moeilijkst is uit te leggen voor heel veel ook wel weer. Dus we weten daar ook weer helemaal, wat moet je daar nou mee? En dan denk ik, ja, hoe is dat mogelijk, hè? Maar dat heeft wel een aantal redenen. Dus dat is het onderwerp voor vandaag. En dat we het gaan bekijken vanuit Paulus. Die zegt, merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geeft u verstand in alle dingen. Daarom. Vader, wil u danken dat u bij elkaar zit. En uw woord is de waarheid, Vader. En al hebben we het misschien al 100 keer gelezen. En toch elke keer, Vader, moet het ook weer bij ons in herinnering gebracht worden. En uw woord zuivert ons, onze gedachten telkens weer, Vader. Want we staan bloot aan verleidingen, aan beïnvloeding, Vader. En het woord van u, dat kan ons alleen maar sterker maken en ook weer op het juiste pad zetten en houden, Vader. En daarom ook, zoals Jaap net al bad, voor de verlichting, Vader, dat hebben we nodig. En zodat we het gaan ook weer meer gaan verstaan en misschien ook wat meer licht krijgen op dit onderwerp. Voor ons allemaal wil ik het vragen en danken. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Nou, ga met mij even het raampje open. Nou, dat weet ik niet of dat kan, want dan moet dat ding naar voren. Hoezo? Heb je het zo geworden? Oké, dan doen we die deur even open. Nee, anders moet dat ding open. Dus Leviticus 23. Misschien dat daar een raam open kan. Daar, want daar staat de zon. Dat is makkelijker, denk ik. Anders moet je dat ding even. Ja, dan moet alles moet open. Ja? Oké. Leviticus 23. Leviticus 23, dat gaat over de feesten. En wij lezen in Handelingen 2, want daar gaat het om. Dat heet Pinksteren. Ja? Maar in het Oude Testament zie je het woord Pinksteren helemaal niet staan. In het Oude Testament lezen wij over de feesten des Heren. En als je kijkt naar Leviticus 23. Dat gaat over het Pascha. En in vers 15, dan spreek je over: daarna zult gij u tellen van des andere daags na de Sabbat, van de dag dat gij de garven des beweegoffers zult gebracht hebben. Het zullen 7 volkomen Sabbatten zijn. Nou, je hebt 1 Sabbat per week, dus dat zijn 7 weken, dat is 49 dagen. En dat moet je gaan tellen, dat staat hier ook, vanaf het moment dat je de garven des beweegoffers gebracht zult hebben. En dan moet je helemaal terug naar vers 10 en daarvoor. Je hebt dus Pascha. Het feest der ongezuurde broden en dan het feest der eerstelingen. Je hebt 7 feesten in Israël. Ja? En dat is het hele verlossingsplan van God is in die feesten, is daarin in uitgerold, om het zo maar te zeggen. Alleen voor het volk Israël. En hier spreekt hij vers 15, dus 7 weken na Pascha. En dat zijn eigenlijk 3 feesten. Hè? Dan ga je Pinksteren vieren. En dan moet je dus. Kijk, een spijsoffer, in vers 14 moet je, 16 moet je dan offeren. En in vers 17, gij lieden zult uit uw woningen, onthoud dat, 2 beweegbroden meebrengen. Zij zullen van 2/10 meelbloem zijn, gedezeld zullen zij gebakken worden, het zijn de eerstelingen der Heren. Dat is dus uit de eerste oogst, ja. Bij Pascha heb je het feest de eerstelingen, dat is een klein handvol van de eerstelingen van de oogst. Net zoals wij bijvoorbeeld, je hebt ook een. Hoe noemen we dat? Hollandse Nieuwe, toch? Kijk, maak ik eigenlijk gelijk. Hollandse Nieuwe. En dat is eigenlijk toch. Dan weet je altijd, lees je in de krant. Oh, nou, hij is vet en dit en dat. Dat staat toch garant voor de hele oogst. Wat die binnengehaald gaat worden. En zo is dat met feest der eerstelingen, met Pascha ook. Want daarna komt die grote oogst. En dat is. Dat vier je eigenlijk met Pinksteren. En dan moeten ze dus ook 2 broden bakken. En dat zijn de eerstelingen des Heren uit die oogst die ze dan hebben. En aan het eind van het jaar heb je het loofhuttenfeest. Je hebt Grote Verzoendag. En je hebt het feest des geklangs. En dat is eigenlijk het Ook een feest aan het einde van de oost. Nou, wat heeft christendom gedaan? Je hebt de biddag voor het gewas en je hebt ook dankdag voor het gewas. Biddag is aan het begin, dankdag is aan het eind van het jaar, toch? Ja. Oké, nou goed, dat komt natuurlijk allemaal, je snapt dat wel, dat komt natuurlijk allemaal uit de Bijbel, het Oude Testament. Nou, hier zie je dus dat feest genoemd worden en dan moeten ze ook in vers 18 ook nog wat dingen offeren. Ik wil het daar niet allemaal uitgebreid over hebben, gaan zien. Maar je ziet dus in de Bijbel, als je even teruggaat naar Exodus 23, zien wij, het wordt verschillend genoemd en dat is soms wel eens verwarrend. Want de een noemt het Pinksteren, maar in het Oude Testament lees je, Exodus 23 vers 16, de drie grote feesten, dat staat het ook, zie je. En even kijken, wat zei ik, vers 17, drie maal des, even kijken hoor, Exodus 23 vers 16, oh ja, en het feest des oosters, zie je, hier wordt het feest des oosters genoemd, het oogstfeest. Des eerste vruchten van uw arbeid, die gij op het veld gezaaid zult hebben, en het feest der inzameling op de uitgang des jaar. Dan heb je dus aan het einde van het jaar, heb je dus dat ook nog het afsluiten van de oogst. Nou ja, uiteindelijk, er is nog wel een tekst, maar dat ga ik niet opzoeken met jullie. Je hebt dus in het Oude Testament het oogstfeest, het feest der, wie weet nog een benaming voor hetzelfde feest van Pinkster? Wekenfeest, feest der weken staat er dan. Ja, weken, zeven weken. En je ziet dus ook het feest der eerstelingen. Zo wordt het in het Oude Testament genoemd. En dan komen we in het Nieuwe Testament en dan heet het Pinksteren. De dag van het Pinksterfeest. En waarom Pinksteren? Nou, dat komt van het woord pent uit Grieks. En weet allemaal, tenminste dat neem ik aan, betekent 50. Dus 50 dagen na dat eerste feest wordt dit feest gevierd. En dat is één feest. En dan krijg je aan het einde van het jaar krijg je weer een feest, maar dat zijn ook weer drie feesten. Totaal dus zeven. Dus in het Nieuwe Testament spreken we over Pinksterfeest. Nou, dan wordt natuurlijk nu overal verkondigd. En het is een groot feest. En dat heb ik ook van de week ook weer op de radio gehoord. Vanochtend hoor ik het ook nog eens. Het feest van de geest. Dus Pinksteren is het feest van de geest. Dat rijmt mooi. Klinkt leuk natuurlijk. Maar is het ook het feest van de geest? Het was het feest van Pinksteren, het feest van de eerstelingen. Dat is oorspronkelijk de benaming van dat feest. Dus wat heeft het christendom nu gedaan? Ja, die zegt dus, het lichaam van Christus op de kerk is begonnen met Pinksteren. Nou, dat is dus 99% die dat vindt. Nou, als je kijkt naar de, eventjes een klein stukje lezen, dat is, dat zal ik even voorlezen over de verbondstheologie, waar sommigen van jullie uitkomen. Die zien de kerk dus reeds ook al in het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En ik kom dat heel vaak tegen als ik kanttekeningen lees. Dan zie je bepaalde dingen gaan ze uitleggen en dan denk je, oh, dan zien ze de kerk er helemaal in. Het Oude Testament is de kerk, je krijgt de vervangstheologie en al dat soort dingen meer. De vloeken zijn voor Israël en de zegeningen zijn voor ons. En dan lees je dus, je hebt verschillende soorten van bedelingenleringen. Wij zijn niet de enigen die in bedelingen geloven. Maar als je de verbondstheologie hebt, en dan praat je dus echt over de reformatorische, ik zeg altijd maar zo, waar een grote kerktoren op staat. Dat zijn meestal reformatorische kerken. En dat noemen we de verbondstheologie. Heb je misschien wel eens van gehoord. En die ziet dus al Gods handelen met de mensheid onder één of twee verbonden. Het verbond van de werken, hoewel niet genoemd in de Bijbel. Hè? Het staat nergens in de Bijbel, het verbond van de werken. En hoe heet dat? Dat wordt verondersteld een verbond van God te zijn met Adam toen hij hem schiep. Ja, ik moet even in het Nederlands vertalen, staat hier in het Engels. Dus daaronder had, onder dat verbond van de werken, wat God met Adam zou gesloten hebben, had hij de mogelijkheid om eeuwig leven te verdienen. Hoe? Door zijn goede werken. Nou, en dan wordt er ook geleerd in die verbondstheologie, leer, dat Adam heeft dat verbond verbroken. En dat hij en zijn nageslacht, tot en met nu, wij dus, totaal verdorven zijn geworden. Ja, nou, dat ken je wel, hè? Totale verdorvenheid. Niet in staat tot enigszins goed, of je kan zelfs ook niet uit jezelf gaan geloven. Dat moet allemaal maar gegeven worden. Dat kan niet. En, oké, dus die zijn daardoor totaal verdorven en niet meer in staat om eeuwig leven te verdienen door hun werken. Dit is wat zij leren, hè? Nou, en daardoor heeft God, is hij voortgegaan en heeft hij een verbond van genade met Adam en zijn nageslacht gemaakt. Dus hij met Adam een verbond van werken. en het verbond van genade gemaakt. Dus wij zijn niet de enigen die genade gebruiken. Je moet alleen goed opletten. Nou, wat zeggen ze dan? Heeft hij het verbond van genade met Adam gemaakt en zijn nageslacht, zodat iedereen die van Adam afkomt, om te presenteren tot het einde van de tijden. Oh ja, dat wordt tot het eind van de tijden is dat geldig om zijn verbond van genade uit te werken. Dus totdat de Heer Jezus Christus komt, het koninkrijk die op aarde gevestigd wordt, zo lang duurt. Dus wij vallen daar dan ook onder, is dan de uitleg. En het verbond van Mozes, ja, volgens wat zij leren, is niet een verbond van werken, zoals Paulus dus wel leert in Romeinen en in Galaten, ja. Nee, dat was in essentie eigenlijk hetzelfde als wat hij met Abraham heeft gevestigd. Alleen het is iets verschillend. En dat heet leert Ene Berkhof. En dat is een Nederlander. De Nederlanders die spelen ook een hele grote rol in deze leer. Hè? Nou, ik zal niet te saai maken. Even kijken. Dus nou, daarom lees ik het nou. Nou, dit systeem van deze leer, die maakt de gemeente van deze bedeling waarin wij leven geestelijk Israël. Het vergeestelijkt al de beloften uit het Oude Testament. Het ontkent Israël als een volk ooit gevestigd zal worden in een Messiaans koninkrijk, waar wij het de afgelopen maanden dus allemaal over gehad hebben. En het ontkent de waarheid ook van een millennium, van een duizendjaar koninkrijk. En het absoluut faalt het om de bediening, de waarheid die Paulus dus geleerd heeft, deze bediening van genade van God die verborgen was, dat is compleet natuurlijk genegeerd en ziet men niet. Nou, dat is de ene kant. Dus die zien dus het begin van de kerk, die zien dat op een heel andere manier. Maar dan hebben we ook natuurlijk de andere kant, en sommigen van jullie zullen die naam wel kennen, Scofield. En daar is heel veel op gebaseerd van de evangelische gemeentes. Scofield is een heel belangrijke bijbelleraar geweest, een groot geleerde, grote bijbelse leraar. En Jaap weet ik zeker, die heeft ook dat schema, de Panorama View, met dat schema erop. En die geloven in de bedelingen, net zoals wij. Alleen, dat is prima, maar het punt gaat er natuurlijk om, wanneer begint die bedeling waarin je leeft? Nou, en dit plaatst, als bijna het hele lichaam van Christus, plaatst natuurlijk, behalve de reformatorische kerken dan misschien, maar die plaatst natuurlijk die bedeling in Handelingen 2, met Pinksteren. Dat hebben ze toegeëigend als zijnde voor de kerk, voor de gemeente. Dus ja, er is wel een bedeling, maar die begint inderdaad niet in Handelingen 9, zoals wij dus leren, maar die begint in Handelingen 2 met Pinksteren. Dat is wat geleerd wordt en dat is wat de meesten natuurlijk ook denken. Met Handelingen 2, daar is een nieuw begin en dat is het begin van de kerk, het lichaam van Christus. Nou, hoe kom je daar nou bij, hè? Hoe komt men daar? Nou, dat hele denken, dan, hier zit het, hè? Jouw denken, hij wil je zinnen bederven, zegt Paulus al. En dat is precies wat hij doet. Want het hele denken van de mens, van de geloof, wordt gewoon op het verkeerde spoor gezet. Ik heb ook op dat spoor gezeten. Nou, hoe komt dat dan? Nou, we weten natuurlijk, als we even naar Matthäus 16 gaan. De Heer Jezus Christus heeft natuurlijk het een en ander gezegd in de evangelie. Dus wij zeggen het begin van de kerk, hè, begin van de gemeente, het lichaam van Christus. En het woordje gemeente, dat wordt natuurlijk door de hele Bijbel gebruikt. Maar als jouw denken natuurlijk volledig gefocust is op het volgen van de Heer Jezus, ook vanuit de evangelie, en je denkt dat het ook voor jou is, dan krijg je dus compleet verschillende uitkomsten, verkeerde uitkomsten. En die bekende tekst, Matthäus 16, dan zegt hij natuurlijk tegen hun in vers 15, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde, zeide, gij zijt de Christus, de Messias, en dat bedoelt heel duidelijk mee de Messias van het volk Israël. Niet het hoofd van het lichaam van Christus hoor, dat bedoelde je niet. Ik weet niet of het lastig is, vindt zo, maar als moet je daar gaan zitten, nee? En Jezus antwoordde, zeide tot hem, zalig zijt gij Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus en op deze Petra, op deze Petrus, niet op Petrus, maar op deze Petra, op die belijdenis. Dat Christus is de Zoon van God. Dat is wat een Jood moet geloven. Dat is niet opgestaan uit de dood. Daarop ga ik mijn gemeente bouwen, zie je? Mijn gemeente ga ik daarop bouwen. Dat is wat de Heer Jezus Christus zegt. Mijn gemeente. Dus, ik weet nog goed dat ik was gelovig geworden en ik was ook aan het zoeken. En toen belde ik de evangelist op uit Katwijk, Bram. En ik zocht naar een gemeente waar een goede boodschap verkondigd werd. En toen was ik in ieder geval met Dolf in contact. En toen wist ik al over dat verschil. En dus ik ging dat ook tegen hem zeggen. En toen kwam hij gelijk met deze tekst. 1 Korinther 15 vers 9. En toen wist hij al, hij wist ook ooit van deze boodschap. Want ik weet dat Dolf dat ooit toen ook aan hem verteld had. Dus dat Dolf ook tegen mij vertelt. Maar toen zei hij, 1 Korinther 15 vers 9. Want ik zei, ja, die gemeente van toen is niet hetzelfde als waar wij nu in leven. Hij zegt, oh nee. 1 Korinther 15 vers 9, wat zegt Paulus daar? Ik ben de minste van apostelen die niet waardig ben aan apostel genaamd worden. Daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Nou ja, dus de gemeente aan Matthäus. En je ziet ook het woord gemeente staan. Dus hij zegt, ja, hij heeft de gemeente vervolgd. De kerk, dat weten wij. In Pinkster is het begonnen. En we zien dat hij ze vervolgd heeft. En dat staat hier toch duidelijk. Hij heeft de gemeente vervolgd. En dat bedoelt hij natuurlijk. De kerk, dat was in zijn denken. Oké, het woordje gemeente. We weten, als je in Handelingen 2 kijkt. Als we er even heen bladeren. Dan zien we dat ook heel veel staan. En we weten. En daarom zeggen we al eens. Ja, het is feest van de geest. We willen terug naar die tijd. Het moet weer worden zoals het toen was. Maar dat gaat nooit worden. Maar kijk even in hun denken, 2 vers 47. En dagelijks eendrachtelijk in de tempel, hè, dus het Pinksterfeest, de Heilige Geest is uitgestort. Volharden er van huis tot huis, brekende aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten. En prezen God en hadden genade bij het ganse volk en de Heere deed dagelijks, kijk, tot de gemeente die zalig werden. Ja, dus tot het lichaam van Christus of tot de kerk, leest men dan natuurlijk. En Christus spreekt ook over die gemeente. En Paulus zegt, ik heb die gemeente vervolgd. En ja, we zien het heel veel staan dus. En daarom zijn de mensen compleet in verwarring. Of niet in verwarring, zo zien ze dat zelf niet. Maar lezen ze zo die dingen. Omdat je denkt nou eenmaal zo. Hè? Je ziet het, 5 vers 11. Hè, dat is nog steeds, na Pinkster is dat. Er kwam grote vrees over de gehele gemeente. En je ziet ook Paulus, hij zegt, ik heb de gemeente vervolgd. Dus dat zien wij in hoofdstuk 8. Wat zien we daar staan? Saulus had menen welbehagen aan zijn dood van Stefanus. En er werd de 10 dagen een grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was. En in vers 3. Ik heb de gemeente vervolgd, zegt Paulus. Kijk, ik en Saulus verwoesten de gemeente gaande in de huizen. Oké, het woordje gemeente is ecclesia. Maar ja, je kan het overal voor gebruiken. Het betekent ook vergadering. Je had de vergadering in de woestijn. Israël werd in het Oude Testament ook een gemeente genoemd. En wij hier in Sassenheim zijn ook een gemeente. Je hebt de gemeenteraad, die komt bij elkaar om over iets te bepraten, te vergaderen. En dat is ook precies wat het is. Wij zijn geroepenen en we komen hier bij elkaar om over iets te praten. Ja, wij praten over de Bijbel. En dat is gewoon wat het woordje gemeente betekent. Maar de gemeente Sassenheim is niet de gemeente hetzelfde als Chicago. Zou maar niet dezelfde wetten gaan toepassen die hier gelden als die daar gelden. Dat is niet hetzelfde. Het woord is wel hetzelfde, maar de inhoud en locatie is niet hetzelfde. En is in de Bijbel precies hetzelfde. Wij moeten goed opletten, want kijk, waar bestaat die gemeente uit? Kijk, hier bestaat de gemeente uit Sassenheimers. In Chicago, allemaal mensen uit Chicago. En in Nederland heb je, nou, jullie komen ook allemaal, nou, heel veel verschillende gemeentes die hier zitten. Nou, kijk, dus Petrus, dat is mooi om te zien, die richt zich daarom ook, als je kijkt 2 vers 14, en ik weet, jullie weten een heleboel dingen weer, maar dat geeft niet, we moeten het in herinnering brengen, want u weet uit zijn hoofd in welke versen dat staat, tegen wie hij zich richt. Kijk, zie je, het is daarom goed dat het weer even, ja, 2 vers 14, ja precies, Petrus staande met de 11, hier zijn stem en sprak tot hen, gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont. Dus hij richt zich heel duidelijk tegen de Joodse mannen, de mannen van Judea. En je ziet het ook in vers 22. Gij Israëlitische mannen. Dus tot wie richt hij zich? En je hebt ook in vers 36. Zo weet dan zekerlijk, waarom weet ze dat zeker? Na de toespraak van Petrus tot hun. Hij heeft ze een aantal dingen bewezen, dat hij zij gekruisigd heeft. Is de Messias. En wie moet dat weten? Dat moet volk Israël weten. En daarom moet zij zich bekeren. En daarom zegt hij ook nu in vers 36 concluderend. Zo dan weet zekerlijk het ganse huis Israëls. Wie zijn dat? Die staan voor hem. En dat is dus die gemeente waar hij het over heeft. En waar wij in vers 27 40 ook lezen dat de Heer deed Davids toe tot die gemeente. Dus die bestaat uit mensen, dat zijn allemaal Joden. Dat is het. Dus ja, en als we dan naar 1 Korinthe 1 vers 2 gaan, dan komen we bij de apostel Paulus. En dan zien we dus die verandering, want 1 Korinthe 1 vers 2, dat is een brief die hij schrijft aan wie? Aan de Korintiërs. Maar hij spreekt niet zomaar tegen een groep mensen die gewoon een beetje bij elkaar komen of gewoon los verspreid zitten. Nee, hij spreekt tegen de gemeente te Korinthe. Dat is niet met het stadhuis die gemeente, de hele gemeente Korinthe. Nee, een plaatselijke bijeenkomst waar de gelovigen samenkomen om het Gods woord te leren. En die hebben Gods woord nodig. En die moet ook, ze hebben vragen gesteld aan Paulus. Die beantwoordt hij in deze brief. En hij gaat ze ook vermanen natuurlijk. Want er is wel het een en ander aan de hand daar. Maar het gaat mij in vers 2 hierom. Aan de gemeente Gods die te Korinthe is. De geheiligd in Christus Jezus, de groep heiligen. Met alle die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. In beide plaatsen, beide hun en onze Heren. Waar ligt Korinthe? Dat ligt in Griekenland, hè? Bij Athene daar die kant op. En Peter sprak tegen, gij Israëlitische mannen, en gij die te Jeruzalem woont, allemaal Joods. Dit is een gemeente die bestaat uit heidenen. Het is ten eerste al niet in Israël, het is buiten Israël. Dus je spreekt hier over een compleet andere gemeente. En een gemeente waarvan hij in hoofdstuk 12 zegt, dat zij zijn heidenen. Er zaten ook Joden in natuurlijk, dat weten we uit Handelingen. Maar ja, het lichaam van Christus noemen we ook. Het is naar de heiden gegaan omdat 99% is heidens. De kleine kudde is 100% Joods. Ja, dat verschil blijft altijd bestaan. Maar nu lezen we over het lichaam van Christus. 1 Korinthe 12 vers 13. Wat zegt hij dan? Daar. Wij zijn gedoopt door de Heilige Geest. Waar? In het lichaam van Christus. Tot één lichaam gedoopt. Vers 13. 1 Korinthe 12 vers 13. Wij. En dan noemt hij het over de Korinthiërs. En kijk eens. Voordat je naar 13 gaat in vers 2, dat staat daar. Gij weet dat gij heidenen waart. Volgens mij is dat niet dezelfde gemeente als waar Peter zich tot richt, ja? Zeker niet. We gaan die verschillen ook zeker zien. En dan in vers 13. Dus wij allen, die Korintiërs. En daar zaten ook Joden, maar wij zijn allen door één geest tot één lichaam gedoopt. Hier zie je die eenheid. Het zij Joden, het zij Grieken. Het zijn dienstknecht, het zijn vrij, we zijn alle tot één geest gedrenkt. En die gemeente, zie je in vers 27, dat lichaam, wij gij zijt het lichaam van Christus. Nou, dat is toch wel een verschil als we kijken naar Pinksteren. Pinksteren is een vervulling van een feest van Israël. Het is voor hun. Dus we zien hier duidelijk het verschil. Peter zegt, ik heb de gemeente vervolgd. Maar over welke gemeente? Paulus zegt, ik heb de gemeente vervolgd. Welke gemeente heeft hij nou vervolgd? Ja, precies. Hè? Niet de kerk, niet het lichaam van Christus vervolgd. Dat kan helemaal niet, want die bestond helemaal niet toen. Het is een gemeente die bestond alleen uit Joden. Dat hebben we in Handelingen 2 gezien. Maar Paulus, als hij spreekt, nu als gelovige, richt zich op de Korintiërs, heidenen, ook helemaal in het heidense buitenland. En dan ziet hij Joden en heiden in één lichaam. Niet alleen Joden. Er is dus iets veranderd. De vraag is dan, wat is dan begonnen eigenlijk met Pinksteren? Dat is een goede vraag, toch? Nou, als je doorbladert, Galaten 1 vers 13. Ja, er zijn teksten genoeg van te vinden natuurlijk. Je snapt niet dat mensen het niet. Nou, ik snap het eigenlijk ook wel. Want dat heeft te maken met natuurlijk. Waar zit jij met je denken, je zinnen? Dat is alles bepalend. Onder welk gehoor ben jij? Wat wordt jou geleerd? Wat lees jij? Of neem je alles klakkeloos aan? In Galaten 1 vers 13 zegt hij toch duidelijk. Gij hebt mijn omgang gehoord die eertijds in het Jodendom was. Dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en ze verwoestte. En wij lezen dan naar Handelingen, dan weten we dat. Maar wanneer heeft hij die gemeente verwoest? Dat heeft Paulus als ongelovige gedaan. Dus voordat hij op weg naar Damascus was, als ongelovige Jood, heeft hij de gemeente die er toen was, heeft hij verwoest. Dus dat kan nooit het lichaam van Christus geweest zijn. Want we weten dat het lichaam van Christus, dat bestond toen helemaal niet. Dan hebben we het dus over de kleine kudde die hij vervolgd heeft, ja. Dus dat is de Handelingen 2 gemeente, om het zo maar te zeggen. Die heeft hij vervolgd en die heeft hij verwoest. En dat noemen we de kleine kudde. En kijk in vers 16. Weet, God heeft hem geroepen. En waarom? Om in vers 16 zijn zoon in mij, in Paulus, te openbaren. Opdat ik hem door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen. Christus zou onder de heidenen verkondigd worden door Paulus. En dat is ook gebeurd. Dat is absoluut gebeurd. En daarom, als Paulus later ook, als je het boek Handelingen volgt, komt hij op een gegeven moment in Jeruzalem. En dan weet hij, die gaat hij daar vertellen over wat hij allemaal gedaan heeft. En dan vertelt hij alles wat hij bij het heiden verkondigd heeft. Dat heeft Petrus natuurlijk nooit gedaan. Kijk, als je naar hoofdstuk 2 in Galaten gaat, dan zie je ook, dan gaat hij dus naar Jeruzalem in vers 1. En dan in vers 2, hij ging op door een openbaring, want Christus wilde dat hij naar Jeruzalem ging. Hij zelf wou hij helemaal niet. Maar Christus heeft hem geopenbaard dat hij daarheen moest gaan. En het is ook een heel belangrijke conferentie geweest, want daardoor hebben die anderen gezien, de Joden, de Joodse leiders, de apostelen ook, dat er iets veranderd is. Maar niet met Pinkster was er geen verandering. Is niet iets nieuws begonnen. Nee, bij Paulus is er iets nieuws begonnen. Kijk, hij zegt, ik ging op door een openbaring, stelde hun het evangelie voor. Kijk, dat ik predik onder de heidenen, dat moest je aan de apostelen gaan uitleggen. Het evangelie dat ik predik, waar onder de heidenen, moest hij aan hun vertellen. Want zij wisten dat niet. Petrus wist dat een en ander, maar hij snapte nog niet. Maar toen is bij hem het lampje gaan branden. En dan in het bijzonder onder degene die in achting waren, bij de leiders. Waarom? Omdat hij niet enigszins te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. Ja, inderdaad, als hij ook de steun van de Joodse leiders, apostelen, krijgt. Want velen zeggen, nee, Petrus, en ik volg Christus, dat is nu nog zo. Maar als die leiders zelf zeggen, ja, je moet Paulus volgen met zijn evangelie, wat hij aan de heidenen verkondigt. Titus, die hoefde zich ook niet te laten besnijden. Dat zie je in vers 3 staan. Complete verandering. En waarom? Omdat in vers 7 zie je dat Paulus zegt, ik heb een evangelie, dat is van de vooruit, van de heidenen. En Petrus van de besnijden. Dus duidelijk twee verschillende dingen. En de gemeente, die te Jeruzalem was, had zijn eigen evangelie. Dat is niet het evangelie wat Petrus daar verkondigde in Pinksteren, dat wij dat ook verkondigen. Ik heb het vroeger ook wel geloofd. Maar ik dacht, wist toen al, dat klopt dus niet. Alleen ik wist niet waar het antwoord nou precies zat. Maar dat klopt ook, het is een ander evangelie. En dan zie je in vers 9 dat Petrus, die geeft, en met Jacobus Johannes geeft aan Paulus de rechterhand en gemeenschap, zodat Paulus, die gaat naar de heidenen en zij blijven bij de kleine kudde. En ze vertellen niks nieuws van het evangelie van het koninkrijk wat zij moesten verkondigen, maar ze vertellen wel nu aan degene die nu onder hun gehoor waren, hé, er is wat veranderd. Er is een andere evangelie. Ja, jullie blijven wel in de kleine kudde. Maar als je nou kinderen krijgt, ga je het evangelie verkondigen. Nu ook aan de Joden. Het gaat nu om een andere evangelie. Het evangelie van Gods genade. Wat apostel Paulus verkondigt. Wat Peter zegt, ja, dat heb ik niet verkondigd in Handelingen 2 hoor. Dat is Paulus. Aan hem is het openbaard, maar niet aan mij hoor. Je moet niet naar mij luisteren. Ja. Dus ja. Voor Handelingen 9... Voordat Paulus kwam, was er een andere gemeente met een ander evangelie. En dat is wat hij verkondigd heeft. Nou, ga mee naar, even kijken. Oh ja, 3. Nou, dan zie je ook, dat in dezelfde brieven gelaten, ik was even in de war. Dan zegt hij ook nogmaals, hoe je dan, wat je moet geloven. Kijk, gij zijt alle kinderen gods door het geloof in Christus Jezus. Nou, wat is geloof in Christus Jezus? Je bent zo'n kind van God, hè? Gewoon door hem te geloven. Geloven wat hij deed aan het kruis natuurlijk. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt. Hier heeft hij het ook al over de doop. Hè? Is hij één, misschien was de eerste brief. Hè? Spreekt hij al over de doop door de Heilige Geest. Staat hier. En doet hij niet de waterdoop. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. En dan, daarin is nog Jood, nog Griek. Daarin is nog dienstbare, nog vrije. Daarin is geen man, geen vrouw. Want gij zijt alle één in Christus. Het is duidelijk. We hebben gezien het woordje gemeente. De inhoud is niet hetzelfde bij Paulus of bij Petrus. Er is inderdaad iets veranderd. Maar niet bij Handelingen 2. Er is al wat gebeurd. Maar het is niet het begin van iets. Het nieuwe begin, die bedeling, is bij de apostel Paulus gebeurd. En gaan we mee naar Colossense. Nou oké, je wil alles een naam geven. Dus ik woon hier in de gemeente te Sassenheim. Sassenheim is een gemeente. Je hebt de gemeente Te Zwaag, gemeente Duivendrecht, Zwijndrecht, Katwijk, Noordwijk, Sassenheim, Haringsveld. Ik zal mijn god, hè? Ja. Die hebben, het zijn allemaal inwoners van die gemeente. En die heeft een naam. En wij vallen nu onder gemeente Teiningen trouwens. Dit is Sassenheim. En dan heb je die overkoepelend. Drie gemeentes onder één gemeente. Maar het heeft een naam. Ja? Zo heeft de gemeente waar zij in zaten, met Pinkster, heeft ook een naam. Maar wij vallen ook onder een gemeente. Dat heeft ook een naam. En het is alleen de apostel Paulus die die naam noemt. Dus dat is ook al bijzonder. Ja? Colossense. De benaming. En dat zie je alleen bij Paulus. Colossense 1 vers 18. En daar zegt hij, hij is het hoofd des lichaams, kijk, namelijk van de gemeente. Dus de gemeente waarin wij nu zitten, waarin wij gedoopt zijn door de Heilige Geest, daar is Christus het hoofd van. En natuurlijk, hij is de koning der koningen, dat is hij ook, zeker. Maar als ik nu spreek, dan spreek ik niet over Christus. Hij is de koning. Maar in de bedenkende genade, als lid van het lichaam van Christus, heb je het over een lichaam met Christus als het hoofd. In vers 24. Die mij nu verblijdt in mijn lijden voor u en vervullen mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam, het welk is de gemeente. Gij zijt het lichaam van Christus en leden in het bijzonder. Dus die gemeente waarin wij zitten heeft een hele duidelijke naam die alleen bij Paulus leest. Dus als iemand zegt, ja, maar ja, hij heeft de gemeente vervolgd. Maar dan, ja, mag je rustig zeggen, welke gemeente bedoel je dan? Want we hebben het niet over één en dezelfde gemeente. Bedoel je het over, hoe heet die andere gemeente trouwens? Ja, dat is ook geen Bijbelse naam trouwens. Maar ik snap wat je bedoelt hoor. Het evangelie van het koninkrijk. Het is inderdaad de koninkrijksgemeente. Je hebt het over de kleine kudde. Je hebt het volk der... Nee, de verlosten. De vrijgekochten des Heren. Het rechtvaardige volk. Alle benamingen. Die in het Oude Testament. Maar ook de Heer Jezus Christus noemt ze. Inderdaad de kleine kudde. Maar het is ook de vrijgekochte des Heren. Dat is allemaal het Oude Testament. Het zijn allemaal benamingen voor de gelovigen die het koninkrijk ingaan. En wat zien we met Pinksteren, zien we dat ook gebeuren. Dus dat is ook iets, wat je met Pinksteren ziet, is ook een voortzetting vanuit het Oude Testament. Hè? Maar bij Paulus, als je kijkt, hij zegt, Christus, ja, de verdrukkingen van Christus, voor zijn lichaam. Waar spreek je over zijn lichaam? Maar als je in de Evangelie leest, lees je altijd over het fysieke lichaam van Christus. Dus het lichaam van Christus is op zich... Komt ook in de evangelie voor. Daarvoor natuurlijk niet. Maar wel in de evangelie. Ah, hij is lichamelijk aan het kruis geslagen. Maar we spreken hier niet over een fysiek. We spreken hier over een geestelijk lichaam. En er is er maar één die erover schrijft. Hè? Dat is apostel Paulus. Kijk. Voor zijn lichaam. Het welk is de gemeente. Welke dienaar. Kijk. Paulus zegt niet wij. De apostelen. Nee. Ik. Onderstreep dat. Ik. Er is er maar één daar een dienaar van geworden. Paulus, waarom? Naar de bedeling Gods, kijk, die mij gegeven is. Aan hem is die bedeling gegeven, de uitdeling. Ja, dat is een nieuwe tijd. Maar die is pas aan hem gegeven. Dus als hij zegt, ik heb de gemeente vervolgd. Dan praat niet over de gemeente waarvan hij zegt, die is zijn lichaam. Aan mij is die bedeling gegeven. Dan zou hij dus die gemeente, die hij dient, zou hij dan vervolgd hebben. Kan ik nog volgen? Dat kan niet, hè? Kijk, om te vervullen het woord van God. Namelijk, en dan komt het, deze gemeente, die was verborgen. Kijk, de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen. Nou, wanneer zijn de eeuwen begonnen? Genesis 1, toch? Dus hij zegt al, vanaf Genesis 1 is het qua tijd, dus al die tijd verborgen geweest. Dus we kunnen het nergens terugvinden. Dus die verbondstheologie, dus overal de kerk in het Oude Testament, ook ziet... Ja, deugt niet. Want de gemeente waar wij in zitten, die bestond namelijk helemaal niet. Kan je niet vinden. Maar er staat ook iets achter, nog iets bij. En van alle geslachten. Dus qua tijd was het verborgen, kan je het nergens vinden. Maar aan de mensen was het ook niet bekend. Niemand die het wist. Pas aan Paulus, dat betekent dus ook Petrus, Jacobus, Johannes, de Heer Jezus Christus zelfs. Er is er nooit over gesproken, niets over gezegd. Helemaal niks. pas bij Paulus. Het was altijd verborgen, maar nu geopenbaard zijn ze heilig. En wat betekent het woordje nu? Dan hoef ik het niet te zeggen. Ik zeg het altijd. Nu is de bedeende genade. Dat is bij Paulus begonnen. Toen is het pas geopenbaard aan zijn heiligen. Nou, wij zijn bevoorrecht, want dat zijn wij. En bij Paulus is het begonnen. Hij was de eerste die het wist. Daarvoor is niemand, hè? Aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid, welke die verborgenheid dat is, gaat hij nu zeggen, welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid, Christus onder u of Christus in u, de heidenen. Ja, dat was ondenkbaar. Met Pinksteren was het echt niet Christus in de heidenen, hoor. Absoluut niet. Dat is pas sinds de apostel Paulus dat geopenbaard heeft gekregen en het is altijd verborgen geweest. En dat is die verborgenheid. Jood en heiden in één lichaam. Dan ga je in Pinksteren, ga je het niet zien. Bestaat gewoon niet. Onmogelijk. En Paulus zegt, welke wij, en wij dus ook hier, verkondigen, vermanen een iegelijk mens en leren een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus. Dus wil jij volmaakt gesteld worden? Wil jij volwassen worden in het geloof? Wil je gesterkt worden, bekrachtigd? En volwassen gelovig in het leven staan, dan moet je dus die Christus verkondigen wat Paulus zegt hier. Dat betekent dat als jij natuurlijk terug naar Pinksteren gaat, dat dit niet opgaat, dit vers. Dan zal je nooit volmaakt gesteld worden, een volwassen gelovig worden. Zal je altijd een klein kind blijven. Ja, dat klopt. Je komt ook onder de wet. En je weet, de wet is voor kinderen. Of je moet dit doen, je moet dat doen, je moet alles moet je doen. Maar met genade is dat niet zo. Je hebt alles al gekregen. Je moet nu na gaan denken, wat ga ik ermee doen? En dat is dus het grote verschil. Dat is dus die benaming. En dat is ook de verkondiging. Als wij zeggen in vers 28, Paulus zegt, die wij verkondigen, dat doet Paulus, doen wij ook. Dat is precies wat hij heeft afgesproken met die apostel. Of afgesproken, ze hebben het erkend en bevestigd, toen ze hem de hand gaven, dat hij naar de heiden ging. Met dat evangelie, hoor. Hij heeft nooit iets anders verkondigd. Dus ja. Dus als we even naar 1 Petrus gaan. Het verschil nog even te laten zien. Er is absoluut een verschil met de gemeente. Welke gemeente? 1 Petrus 2 spreekt hij vers 5. Nou, laten we zo nemen vers 9. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk. Dat wordt ook zo genoemd trouwens, hè, de kleine kudde. Uitverkoren slacht, een koninklijk priesterdom. Dat zijn ze ook. Een heilig volk, een verkregen volk. En dat denkt hij natuurlijk aan Exodus 19. Opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft als een wonderbaar licht. Dat zijn degenen die onder het gehoor van Petrus waren en met Pinksteren. En hij noemt ze een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Met een taak. Om de deugden van Christus te gaan verkondigen. Nou, we weten, dat doen ze eerst aan ongelovig Israël. Ja. Jeruzalem, Judea, Samaria en dan de wereld. Dat is de taak van het volk Israël. En dan, kijk, als je naar vers 11 kijkt, dan ga je het verschil zien. Geliefde, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerten welke krijg voeren tegen de ziel. En houdt u eerlijk onder de wat? Onder de heidenen. Ja, nee, Jan, dat zijn de ongelovigen. Dat dacht ik vroeger, zat ik in de kerk. De heidenen zaten buiten. Ik zat in de kerk. En de heidenen, dat waren degenen die in de kerk zaten, toch? Nee, heidenen zijn heidenen. Dat zijn niet joden. En dat bedoelt hij heel duidelijk. Dus ziet hier het verschil. Koninklijke priesterdom. Ik dacht dat vroeger ook. Toen ik dat hoorde, ben ik. Nee, het is de kleine kudde. De Joodse geloof met Pinksteren. En die moeten zich, kijk, eerlijk onder de heidenen. Want je hebt hier het verschil tussen Jood en heiden. Dat is voordat de bedenking genade begon met ons. En het is straks, is dat verschil er ook weer. En dat zal ook altijd op aarde blijven bestaan, is mijn overtuiging. Jood en heiden. Dat verschil. Daar spreekt Petrus over. En dat is een verschil. Nou ja, en wat heeft Christus dan nog meer gezegd? Dus dit is duidelijk. Het woordje gemeente moet je goed begrijpen. Over welke gemeente hebben we? We weten nu, het is niet dezelfde gemeente. Met Pinksteren spreekt hij niet over het lichaam van Christus. Dus het feest van de geest. Oké, maar wat bedoel je er verder mee? We hebben het in ieder geval niet over de gemeente waar Paulus over spreekt. Dus ik voel me daar niet bij thuis. Klopt niet. Het volgende punt waar mensen ook natuurlijk op verkeerde spoor gezet worden, dat is, gaan we mee, omdat Christus heeft natuurlijk ook in het Nieuwe Testament het een en ander gezegd. Matthäus 3 vers 11. En nogmaals, je wordt gelovig of je groeit op in een kerk. Ik weet hoe dat gaat, want ik heb dat zelf natuurlijk ook meegemaakt. Nou ja, en dan hoor je dat en dan geloof je dat. En dan, ja. En toen zaten wij bij de kerk alleen met twee schriftlezingen. Ging de Bijbel lopen. Oud Testament, Nieuw Testament. Bijbel dicht in de bank en ging luisteren. En ja, dat liet je allemaal over je heen komen. En als je ook nog eens de catechismus geleerd krijgt en al dat soort dingen. Nou, jullie weten waar ik over praat. Dan groei je helemaal zo op. Zo gaat dat. Dus je weet ook niet beter. De evangelie, dat is waar het om gaat. Dus Matthäus 3 vers 11. Wat heeft de Heer Jezus Christus gezegd? Nou, wat heeft Johannes de Doper eerst gezegd? Johannes, Matthäus 3 vers 11. Ik doop u wel met water tot bekering. Maar die naar mij komt is sterker dan ik. Wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Nou, dat hoor ik van de week natuurlijk ook nog op de radio. Het vuur van de geest. Dat ik het vuur van de geest maar mag hebben. Ja? Nou, liever niet hoor, dat vuur. Ja? Want we weten, dit gaat natuurlijk over oordeel. Nee, Christus gaat met de Heilige Geest dopen en met vuur dopen. Maar het denken is natuurlijk, oké, met de Heilige Geest dopen, dat is de uitstorting van de Heilige Geest. Want dat zie je natuurlijk nog niet, maar dat gaat komen, dat weet je. En Johannes 1 vers 33, als we daar even naartoe bladeren. Johannes 1 vers 33, dat is ook Johannes de Doper die dat zegt. Ik volg even een spoor zo richting Handelingen in verband met de geest. En Johannes zegt in 1 vers 33, hier zegt hij iets anders. Ik ken hem niet. Het spreekt over Christus. Maar opdat hij aan Israël, 33. Ik ken hem niet, maar die mij gezonden heeft. En wie is dat geweest? Dat is God de Vader. Niet de Heer Jezus Christus, want die was Johannes de Doper was 6 maanden ouder als de Heer Jezus. Nee, de Vader heeft hem gezonden om te dopen met water. Deze, die had mij gezegd, God de Vader, op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. Nou, weet je dus, ja, Christus gaat met de Heilige Geest dopen. Niemand heeft in de gaten dat dit natuurlijk ook een doop is, een droge doop, niet met water. Maar dat is dus gezegd. En dan komen we bij Nicodemus uit. En die spreekt ook over de Heilige Geest. Dus als je dat dan leest en je hoort dat, denk ik, oh ja, ik moet ook de Heilige Geest krijgen. Ik moet wedergeboren worden. Ja, ik denk nu eens even zoals ik vroeger dacht. Zoals het mij geleerd werd. Omdat ik de bedelingen niet wist te onderscheiden. Dan ga je natuurlijk, ja, Jezus, dat is, die volg ik. Dus ja, dan komt hij in Johannes 3. En dan zien wij... dat is Jacobus, als een leraar in oosten van de Joden, vers 1. En die zegt in vers 2, ja, niemand kan deze tekenen doen. U moet wel een bijzonder iemand zijn. U moet wel iemand van God zijn. Want niemand kan deze tekenen doen. En je weet, een Jood, kijk, die kijkt naar de tekenen. Dus hij zag, hé, dat moet hem zijn. En Jezus antwoordde in vers 3 en zei tot hem, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt... Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Dus je moet wedergeboren worden. En Nicodemus zei tot hem, hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde, kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden. Allemaal heel erg actueel, hè? Want we hebben nu net weer een kleinzoon erbij. En als je dit dan leest, dan denk je, ha. Vers 5, Jezus antwoordde, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. En ik was op bezoek dus bij mijn zoon en mijn schoondochter en Yvonne met onze kleinzoon. En toen ging het juist ook over dat zo'n wezentje dat je denkt, dat heeft dus 9 maanden in water geleefd. In water. Niet kunnen aan, gewoon in water. Net als een vis. En dan als je dat dit leest, dan denk je, ja, iemand wordt geboren, moet geboren worden uit water en geest. Maar hij spreekt tegen Israël, maar hij zegt, ik geloof ook echt, dat bedoelt hij ook echt het water, dat het geboren wordt. En in vers 6 zegt hij, hetgeen uit het vlees geboren is. En het gaat over vleeselijke geboorte. Maar in ieder geval, hij moet uit water en geest geboren zijn. Dus je moet ook uit de Heilige Geest geboren zijn. Als je het koninkrijk Gods niet ingaan. Kijk, vers 6. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is geest, is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. Ja, dit heeft een hele uitleg. Maar daar gaan we het nu even niet over hebben. Het gaat even over het punt van de Heilige Geest nu. En hoe je dan denkt. De wind blaast waar hij naar wil. Gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Dus ja, je ziet hier, je moet uit de geest geboren zijn. Anders kan je het koninkrijk Gods niet in zijn. Dus je ingaan, dus je moet opnieuw geboren worden. En dan denk je, oh ja, ik ben zo uit de moeders buik geboren. En nou moet ik nog een keer opnieuw geboren worden. En dat is natuurlijk door de Heilige Geest. Dat staat hier. En wat er staat is waar, toch? En dan gaan we verder met Johannes. En dan zegt de Heer Jezus op een gegeven moment in Johannes 14. Dat hoor ik vanochtend nog even. Ik heb weer even geluisterd. Ik luister ook als het even kan, omdat ik hoor dan ook hoe men nu denkt. Ja? En dan kwam ook deze tekst kwam daar weer naar voren. Johannes 14, vers 16. Namelijk dat de Heilige Geest beloofd wordt door de Heer Jezus. Een trooster. Je moet dus uit de Geest geboren worden, maar dan moet die Geest natuurlijk nog wel komen. Hoe komt die dan? Hoe gaat dat dan? Nou, namelijk, hij zegt vers 16, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, omdat hij bij u blijft in de eeuwigheid. Ha! En wat is dat dan? Namelijk de Geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem en hij blijft bij u lieden en zal in uw lieden zijn. In u zijn. Ja. Dat is het, hè. Dat is. Je bent inmiddels gelovig geworden en dan lees je dat en herken je dat. Ja, de Heilige Geest zal ook in mij zijn en voor eeuwig, dat is het. Dus de Heilige Geest wordt hier beloofd en dan kijk je in vers 26. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden, zal in mijn naam, en dan denken we natuurlijk allemaal aan Pinksteren, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Dat is dan verlichting. Nogmaals, ik zeg even hoe dan, hoe je denkt is. Want het klopt niet helemaal wat ik zeg, hoe het echt is. Maar de troost, die wordt dus beloofd door de Heer Jezus Christus zelf. En in hoofdstuk 16 zie je ook in vers 7. Doch ik zeg u de waarheid, kijk, pas als ik weg ben, kan de Heilige Geest komen. Nou, dan weet je het helemaal zeker. Ja, doch ik zeg u de waarheid, is u nut dat ik wegga. Christus moet weggaan, want als ik niet wegga, dan zal de trooster, en we weten, dat is de Heilige Geest, tot u niet komen, maar die ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. Ha. Nou, dat is het. Ja, en we weten, dat is natuurlijk met Pinksteren. En zo zit je met je gedachten, en zo zit iedereen met die gedachten, en we hoorden die klokken, die luiden dus nu nog harder, vanwege dat specifieke, speciale feest. En dan komen we natuurlijk bij Pinksteren uit. Bij Handelingen. Gaan we naar Handelingen 1 vers 8. Het past allemaal. Kijk, je kan echt bijbelstudies maken die klinken als een klok. Dat je denkt, nou, dat is het. En dan klopt het niet. Ik heb me ook verheugd in het feit dat ik een priester zou zijn. Dat was mijn eerste bijbelstudie. Ik was helemaal. Dat ik daar stond en ik was helemaal. Ik heb me verblijd in iets. Ik verblijf nu nog in die tekst, maar nu op een andere manier. Ja. Nou, Handelingen 1 vers 8. En zo ga je er naartoe. En dan zie je wat Christus na zijn opstanding zegt. Vlak voordat hij naar de hemel opvaart. Hij heeft het natuurlijk beloofd. En nu zegt hij, gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zult. En gij zult mijn getuige zijn. Jeruzalem, Judea, Samaria, uiterste aarde. En dan wordt hij opgenomen. Nou, en dan komen we natuurlijk bij hoofdstuk 2 uit. Nou, dan zie je het Pinksterfeest. Dan is het Pinksterfeest. Is de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze alle eendrachtelijk bijeen. En in vers 4 zie je, ze werden alle vervuld met Heilige Geest. Nou, en dan ook de talen die dan komen, die de Geest hun gaf uit te spreken. Nou, dat is de situatie, hoe je dan met je denken zit. Ja. En Petrus, die gaat ook bewijzen wat eerder gezegd is in de Evangelie. Hij is het die u zal dopen met de Heilige Geest. Want ze zien al die dingen, zien ook de tongen, noem het allemaal maar op. En dan zegt hij in vers 33, want hij heeft ook uit Joël laten zien, dat zijn de laatste dagen, nu is het zover. En dan laat hij ook zien de opstanding van dat het de Heer Jezus is, vanuit de psalmen. Dan gaat hij het allemaal bewijzen. En het laatste bewijs is ook nog eens een keer dat hij zegt in vers 33, kijk, hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijn en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende, kijk, van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Ze zien het, ze horen het. En hij heeft het toch beloofd. Dat hebben we net gezien. Ik zal u een andere troost. En ik moet weggaan. Maar als ik weg ben, dan komt hij. Nou, en dan zien we hier het resultaat. En dan komt ook in vers 38 het evangelie. En Petrus zei tot hen: bekeert u en een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dus je moet je bekeren en dan laat je je dopen en dan krijg je in de naam van Jezus Christus en dan ontvang je vergeving van zonden en dan krijg je de Heilige Geest. Ja, dat is dus hoe je dus gered gaat worden. Dat is dus het begin van de kerk. Daar horen dit soort dingen dus allemaal bij. Het grote probleem is hier natuurlijk wel bij, dat als je het woord en waard niet recht snijdt, dan kom je dus zoals ik dat nu net heb gevolgd, dan kom je ook logischerwijze tot deze denkwijze. En 90%, 99% leert dit ook. Dus ja, en dat is precies wat Satan wil. De gelovigen in onwetendheid houden. Niet stop met de Bijbel lezen. Lees de Bijbel. Maar zorg dat ze ze verkeerd lezen. En dan kom je hierin. En dat zien we dan ook om ons heen. En men faalt om te zien 1 Timotheüs 1 vers 15. 1 Timotheüs 1 vers 15. Dat Paulus daar zegt: dit is een getrouw woord. En alle aannemingen waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Hij was de voornaamste der zondaar. Ja, zeker. Hij was de leider van de opstand tegen de Heer en zijn gezalden. De leider. De gemeente vervolgd. Kleine kudde. Maar daarom is mijn barmhartigheid geschied op dat Jezus Christus, kijk, staat er weer, in mij. In mij. Die de voornaamste ben. De voornaamste der zondaren. Al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld degene die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Als Paulus zegt: ik ben een voorbeeld voor degene die in Christus gaan geloven dat ze het eeuwige leven kunnen krijgen. Wie is dan de eerste? Paulus. En daarvoor, ik heb ook allemaal voorbeelden in mijn showroom, maar dat is, daar kijkt men naar. En dat moet ik dan ook bij de mensen gaan leggen. En niet een voorbeeld wat bij de concurrent hangt. En dan misschien een ander woord is. Nee. Dus je kijkt naar Paulus, wil ik gered worden, moet ik geloven wat hij zegt. Dat begint met daarmee. En daar valt men in, om dat natuurlijk te zien. Dus hij is een voorbeeld voor elke gelovige vanaf het moment dat hij deze boodschap heeft gehoord. Men faalt om te zien, Efeze 3 vers 2. Men faalt niet zozeer, ik weet ook wel, er zijn stromingen die natuurlijk helemaal niet in die bedelingen geloven. En wij worden natuurlijk hyperbedelingsmensen genoemd. In Engels zeggen ze hyperdispensationalist. Maar dat is natuurlijk geen compliment. Dat is natuurlijk een neerbuigende term. En de bedelingen, niet iedereen is daar blij mee. Maar ook niet iedereen is er bekend mee. Waarom niet? Omdat wij hebben de Statenvertaling. In de andere vertalingen vind je het woordje bedeling niet. Dus hoe kan je nou de bediening van apostel Paulus onderscheiden? Prachtig, hè? Prachtig. Knap hoe Satan dat voor elkaar heeft gekregen. Al die vertalingen die daarna zijn gekomen. Ja, dat zijn dan meer betrouwbare vertalingen, omdat ze zogenaamd ouder zijn. Maar er zijn maar heel weinig oude geschriften daarvan. Terwijl van de Statenvertaling, de grondtekst, de tekst is gezet. Dus er zijn gigantische hoeveelheden van. En toch zeggen we, nee, die paar die er nog zijn, die zijn dan ouder. En die zijn veel betrouwbaarder. Ja, die zijn zo betrouwbaar, dat ze hebben de heleboel teksten van de Godheid van de Heer Jezus Christus hebben eruit gelaten. En ze hebben ook het woord bedeling gewoon eruit gelaten. En als het evangelie van is, hebben ze het evangelie aan. Allemaal veranderd. Geloof van Christus wordt geloof in. Maar wij weten dat. Efeze 3 vers 2. Wat staat daar? Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u. Ja. Ja, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, gelijk ik met weinig woorden tevoren geschreven heb. Wat zijn die weinige woorden tevoren geschreven? Namelijk Jood en Heiden samen de toegang tot de Vader door één geest. Geen verschil. Dat is een verborgenheid, dat is een unieke verborgenheid die Paulus heeft opgeschreven en heeft hij door een openbaring gekregen. En hoe kan je dat dan weten? Waaraan ga je dit lezen in de kunt merken mijn wetenschap? Nou, als ik dit lees in het boek of wat voor Bijbel dan ook, behalve de Statenvertaling, en ik ga het lezen, hoe kan ik dan bemerken zijn wetenschap in deze verborgenheid als het woordje bedeling weg is? Dat gaat niet. Zie je niet het aparte van het bedienen van de apostel Paulus? Want de bedenkende genade is aan Paulus gegeven en niet een bediening. Wat men er dan van maakt. Want Petrus had ook een bediening. En hij heeft het ook over genade. Maar dat is een geprofiteerde genade. Hij heeft het over het nieuwe verbond. Maar wat Paulus spreekt is uniek. Welke in de andere eeuw der kinderen niet is bekendgemaakt. Gelijk zijn nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door zijn geest. Nou, dus dat is de laatste tekst voor nu. Gaan we even naar Colossenzen 1 vers 6. En daar zegt Paulus, ik wil dat jullie het weten. Weten. En als je het dan, net zoals die apostelen, die hebben naar Paulus geluisterd. Gelaten even 7 in Jeruzalem. En toen zei hij, hey, evangelie van de vooruit. En hij predikt evangelie van de vooruit aan de heidenen. En dan gaat het allemaal vertellen. En dan zien ze het. Maar dan komt de volgende stap, hè. Dan moet je het ook nog gaan erkennen. En dat hebben de Colossenzen ook gedaan. En dat, het grootste gedeelte van het lichaam van Christus, helaas, is in onwetendheid. Hè? Maar het gaat erom dat als je het ook, daarom moeten wij het ook verkondigen natuurlijk. En daarvoor blijven staan. Maar, en als men dat al verkondigt, ja, en degene die luistert, dan is de stap aan hem. Kijk, Colossenzen 1 vers 6. Het welk tot u gekomen is gelijk in de hele wereld en het brengt vruchten voort gelijk onder u. Vanaf van die dag af dat gij gehoord hebt, dat is één. En de genade Gods, daar gaat het om, in waarheid bekend hebt. En dat betekent dat je zegt, hey, die waarheid erken ik als een waarheid voor mij voor vandaag. Ik ben een lid van het lichaam van Christus. Ik leef in de bedenkende genade met het evangelie van Gods genade, met Paulus als mijn apostel. En het groot probleem is nu, en daar komt het eigenlijk door, ook met die Schofield, die zegt de bedenkende genade, het feest van de geest is met Handelingen 2 begonnen. Nee, de bedeling is pas bij Paulus begonnen. En het komt omdat men natuurlijk Israël heeft gezien, in Evangelie ook, tot het kruis is het Gods volk. Bij het kruis zijn ze gevallen, dus heeft God met Pinksteren het aan de heidenen gegeven. Dat is de gedachte. Het gek is dan, dan gaat men dan, oké, en dan gaat men dan, daarna gaat men leven. Ja, wat wil Christus dat ik doe? Dan gaan ze toch naar de Evangelie toe. Terwijl je zegt, ja, eigenlijk was dat voor Schofield of de vergadering ook, hè, die leerde. Dat is al gemeend, het verschil, ook in de evangelie. Maar nou ga je, wil je gaan leven voor de Heer, en dan moet je toch je lering uit de evangelie gaan halen. Plus dan ook de brief van Paulus, maar dat stukken minder. Maar daar zit dus het grote probleem. En daarom zegt men, ja, er is dus iets nieuws begonnen. Punt is alleen, wanneer is het al gevallen? En dat ga je pas zien als het woord de waarheid heeft. Maar dan komen we in het tweede gedeelte op. Vader, wil u danken voor deze dag, voor uw genade. En uw woord is zo duidelijk dat iedereen kan het begrijpen, Vader. Hoe slim of hoe dom we ook zijn, maar uw geest geeft het licht in ons en geeft ons het verstand. En daar dank u voor in Christus' naam. Amen.